De laatste keer dat wij die twee getuigen tegenkomen, deze twee mannen in witte klederen, Mozes en Elia, is in Openbaring hoofdstuk 11. En ik doe mijn best om niet op het verband in te gaan daar. Maar wij vinden hen daar als genoemd als twee getuigen. En ook wordt er van hen gezegd dat zij profeteren. Hetgeen hen maakt tot profeten. En van hen staat in Openbaring 11 dat zij macht hebben, vers 6, de hemel te sluiten opdat geen regen regene in de dagen hun profetering. En wij kennen iemand die daaraan beantwoordt, aan die beschrijving. Dat is namelijk Elia, waarvan in het Nieuwe Testament staat, tweemaal, dat dat zelfs was voor de periode van 3,5 jaar. Ik meen dat de Heer het zegt, zelf. En ik meen dat Jacobus het ook zegt. Misschien zit ik ernaast, maar zo uit het ook. In ieder geval staat ergens 3,5 jaar. Staat niet in het Oude Testament, maar wel in het Nieuwe. En dat past volkomen omdat we hier terecht zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, zijn de 3,5 jaar. Maar goed, niettemin, wat hier staat is niet dat in die dagen dus de hemel gesloten zal worden voor 3,5 jaar. Er staat alleen dat deze twee getuigen hebben macht om de hemel te sluiten. En dus het wordt ter hunner identificatie vermeld. Wat is dat voor iemand? Wie zijn die lui? Wat is dat voor iemand? Nou, ze hebben macht om de hemel te sluiten gedurende de dagen hun profetering. Dan heb je er één geïdentificeerd. En dan staat erachter, en ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen. Daarmee heb je de anderen dus geïdentificeerd. Je wist het al, want als je Elia gehad hebt en je hebt er twee, dan is die andere dus Mozes, logischerwijze. En dat staat er dus ook. En nou niet roepen, dat staat niet in de Bijbel. Het staat wel in de Bijbel, je moet alleen wel goed lezen. Toch? Dit zijn Mozes en Elia. Nou ja. Ach, ik weet, er zijn altijd mensen die interessant willen doen. En vooral die conclusie weer weg willen schuiven en dan andere kandidaten naar voren schuiven enzovoorts. Maar dit is voldoende, meer is het niet. Dit is de beschrijving, die twee, Mozes en Elia, passen erin. En als je de twee hebt, dan zijn er Mozes en Elia. Dat weet je toch langzamerhand. Van Elia weet je bovendien, even los daarvan, van Elia weet je bovendien dat hij bij name genoemd wordt in het Oude Testament, sterker nog in de laatste versen van Malachi, dus bij ons in onze Bijbels, de laatste versen van het Oude Testament. En daar staat dat ik zend Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, dus voor zondag komt hij nog. Nou ja, had ik niet moeten zeggen, maar toen maar. Ik ga het ook niet meer uitleggen. Van Elia weet je dat zeker. Van Mozes schijnt niemand dat te weten, want ik heb ook nooit de indruk gekregen dat binnen het Jodendom zo'n verwachting bestaat. Wel een verwachting van Elia, want bij de paasmaaltijd wordt men althans in Joods-orthodoxe kringen geacht een stoel klaar te zetten voor het geval Elia eventueel mocht komen, want de Messias wordt niet verwacht. Eerst komt Elia namelijk nog, want er staat in Malachi. Maar ik heb nooit gehoord dat ze stoel klaarzetten voor Mozes. Nou ben ik niet echt op de hoogte van wat men leert in de kring der Samaritanen, want dat is ook een religieuze groepering tot vandaag. Maar ik weet wel dat de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 viste naar wie is die man hier? En toen vroeg ze hem, zijt gij de profeet? Want die zal ons alles verkondigen. En dat kan alleen maar slaan op het idee onder de Samaritanen, althans bij de Samaritaanse vrouw, en dat was dus onder de Samaritanen, die verwachtte de komst van Mozes, dan wel een komst van een profeet als Mozes, uit zijn broederen, gelijk hij, want zo staat het allemaal in het Oude Testament, en die zou alle dingen verkondigen. Met andere woorden, het idee dat Mozes of iemand die toch wel verrassend veel lijkt op Mozes ooit een keer zou komen, kennelijk voordat de Messias komt, dat idee kennen wij christenen misschien niet, joden misschien ook niet, maar de Samaritanen toen in ieder geval wel. En wij dus ook, want wij ontlenen dat dus gewoon aan Johannes 4. Heb u dat? Nou, dat lijkt me wel voldoende. Het zijn dus Mozes en Elia. Maar vreemd genoeg, zij worden hier in Openbaring 11 ook op andere wijze geïdentificeerd. Behalve dan de beschrijving, ze hebben macht om de hemel te sluiten, ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren, staat er in vers 3, ik zal mijn twee getuigen geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen. Dat is krek, 3,5 jaar. Dat wil zeggen 3,5 jaar van 360 dagen. Heb je dat nog? Dus het komt overeen. En daar staat er, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Wie zijn die twee getuigen? Wie zijn Mozes en Elia dus? Zij zijn de twee olijfbomen en ze zijn de twee kandelaren, of namelijk de twee kandelaren, die voor de God der aarde staan. En men is zo vrij geweest om onder dat vers een verwijzing af te drukken naar Zacharia hoofdstuk 4. En daar ga ik onverwijld naartoe. Zacharia 4. Waar wij vinden een visioen. Waar Zacharia schrijft in vanaf vers 1. De engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op. Natuurlijk, ze moet altijd eerst wakker worden. Waar gaat het dus over? Over het nieuwe verbond dat aan zou breken. Ja. Hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zei tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet. Ik zal je gedacht wijzen hoe vreemd mensen tegenwoordig hun vragen beantwoorden. Je moet er eens op letten hoe mensen vragen beantwoorden. Op de televisie en op de radio. Ze beginnen met En als ze even moeten nadenken tussendoor, omdat ze razendsnel spreken en zodat ik het nauwelijks verstaan kan, dan zijn ze te snel uitgepraat. En zo snel kunnen die mensen niet denken. Dan beginnen ze Vroeger noemden ze dat witjes, maar dat zijn al lang geen witjes meer. Het blaert eroverheen. Hè? En dan beginnen ze met, als je kijkt naar... Dus het begint ongeveer zo. Als je kijkt naar... En dan komen een paar woorden van de zin die ze zelf afbreken en beginnen overnieuw met weer een andere zin enzovoort. Vanmorgen nog onderweg hier naartoe, ik zou bijna weer in slaap vallen, al uit de radio aan. En dan hoor je die mensen weer koeterwaals praten voor de radio. Dat zijn professionals. Ik vind het zo verschrikkelijk erg. Je moet het eens uitschrijven wat ze zeggen. Minstens de helft gaat eruit. Flauwekul. Bijgeluiden. En een fatsoenlijke zin met onderwerp gezegd, de leidend voorwerp, komt niet voor. Maar ik geloof ook niet dat ze nog weten wat dat is. Onderwerp gezegd, de leidend voorwerp. En dan moet ik ze vertellen wat er staat hier in de Bijbel. Die zinnen kunnen ze ook niet lezen. Het is heel vervelend allemaal. Maar ik vind het komisch dat deze zin begint met, wat ziet gij? En dan antwoord, en ik zeide en ziet. Ik vind het prachtig. Hoezo? De wet wat gezien. Dit is niet zomaar. Dit is niet als je kijkt naar. Ik denk altijd ogenblikken. Als je er niet naar kijkt, komt de rest van de zin nog precies hetzelfde. Maakt geen verschil. Of je er nou naar kijkt of niet. En dan leg je een probleem aan die mensen voor. Dan zeggen ze, nou, we zullen er naar kijken. Maakt ook geen verschil. We zullen het meenemen. Betekent ook niks. Allemaal koeterwaals. Maar goed. Maar ik zie, er werd wat gezien. En let op dat u dit ziet, hè, wat hier gebeurt. Hè. Een geheel gouden kandelaar. Weet je toch al wat het is of niet? U kent toch de menorah, de gouden kandelaar uit het tabernakel en dus later uit de tempel? Die aan de zuidkant, de zuidelijke wand van het tabernakel staat. Waar het normaal donker zou moeten zijn, maar het is licht, want er staat een kandelaar. Normaal gesproken staat een kandelaar. Dat is ook maar een gewoon statief eigenlijk, want op de kandelaar staan de lampen. Wat heb je dan? 7. Niet elke kandelaar is 7, maar goed. Maar een kandelaar, gouden kandelaar. Uiteraard een uitbeelding van de geest. Vuur is van de geest. U weet hoe de discipelen eruit zagen op de Pinksteren. We zijn nog lang niet op Pinksteren. Maar u weet hoe de discipelen eruit zagen op de Pinksterdag? Als kandelaars. Toen zongen ze dat lied, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes, want ze hadden verdeelde tongen als van vuur op hun hoofd. Weet u nog? Dat is een beeld van de geest. De kandelaar is een beeld van de werking van de geest. Licht, warmte, leven dus. Heb je dat? En van goud, eeuwig leven. Goed. Nee, niet van koningschap, want tegenover de kandelaar stond aan de noordkant Corona Borealis. Zeg dat maar tegen die. Nee, laat maar zitten. Dat is. Hè? Die van Borealis. Die van. Ja. Maar Corona. Dat is aan de noordkant. Daar stond die tafel met 2 kronen. 2 gouden kransen eromheen. Dat was een beeld van het koningschap. De tafel der toonbroden. Zie? Maar die geest aan de zuidkant is een beeld van het verborgen werk. Van de Heer. Van de geest. Maar goed, dat is de tabernakel. Ik zag een kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Want zo gaat dat. Dat zei ik u. Een kandelaar is alleen het statief eigenlijk. Het lampje staat daarop. Hè? Met olie gevuld enzovoorts. En een oliekruikje boven deszelfs hoofd. En zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, terwijlke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen, of takken of houten. Hetzelfde, hè? 2 olijfbomen daarnevens, daarnaast. 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. Dat zijn er dus 2. Olijftakken of olijfbomen. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heer, wat zijn deze dingen? En de antwoord van de engel is, weet ge niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, heren. En toch is het redelijk makkelijk te volgen. Want wat het uitbeeldt, is dat de olie, de olijfolie, die voortgebracht wordt aan de olijftak, dan wel aan de olijfboom, dat die zonder tussenkomst van iemand die het bedient, via die leidingen, die pijpen, vanzelf stroomt naar de lampen. En dat niet de priester de lamp hoeft brandende te houden zoals het was in de tabernakel, waar 24 uur dienst werd gedaan en de lampen bewaakt werden omdat ze moesten blijven branden. Maar hier komt geen mensenhand aan te pas. Het houdt zichzelf in stand. Heb u dat? Ja. Technische vooruitgang, denk ik dan maar. Hè? De leidingen rechtstreeks uit de boom naar de. Maar waarom zijn er 2 bomen? 1 was toch ook wel genoeg geweest? Heb u dat? Nou ja. Ja, natuurlijk. Als je getuigen zijn, moet je er 2 hebben. Maar het woord getuigen heb ik nog niet gebruikt, toch? Hier in dit Schrift voor deugden? Nee. Nou. Wat zijn deze dingen? Het wordt spannend gemaakt, hè? Ik antwoordde tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn heren, wat zijn deze dingen? Kijk, het is niet maar de beschrijving van, ik zag gewoon, het begint zo, ik zag een visioen en ik zag dit en ik zag dat en zo en zo. Nee, het is, hij wordt wakker gemaakt en dan vraagt de engel, wat ziet gij? En dan, ik zag en ziet, en zo'n uitspraak, en dan komt de beschrijving en dan wordt weer gevraagd, wat is dat? Begrijpt u dat het spannend is? Er is iets geheimzinnigs aan de spul. Wat zijn deze dingen? Vers 4. En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heer, had er ook niet tussen gehoeven. Maar het maakt het alleen maar spannender. Hierna komt natuurlijk beter klaar voor. Want ze moeten de tijd tussen die reclame moeten ze vullen. Dus dan ben je er al klaar voor. En ja, nou zullen we dan maar. En, wat een getop allemaal. Hè. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Zeggende. En Zerubabel was in die dagen de erfgenaam. Uit het huis van het hoofd van het huis van David. Eventuele troonpretendent. Die troon was er niet natuurlijk. Want we zijn hier na de Babylonische ballingschap, onder het gezelschap van degenen die uit ballingschap waren teruggekeerd. Maar toen maar. Maar Zerubabel was dus het hoofd van het Joodse volk eigenlijk. Hè? En zeg tot Zerubabel, niet door kracht, noch door geweld, niet door mensenhandeling, want er kwamen geen handen aan te pas, maar door mijn geest. Zegt de Heer der Heerscharen. En dat zal het geschieden. Dan vraagt u meteen, wat zal er dan geschieden? Maar dat is niet het punt. Het punt is dat voor zover er wat gedaan zou worden, voor zover iets geschiet, gebeurt het niet door de mens, maar door de kracht, door de geest Gods. Heb u dat? Niet met uiterlijk vertoon. Het had een antwoord kunnen zijn op de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? Dan krijg je als antwoord, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal geschieden. Of beter nog, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Punt. En in die dagen leven wij. Nieuwe verbond is aangebroken. Och, ik kan ook zeggen, Messiaanse tijd is aangebroken, maar dat is precies hetzelfde. Hij is van de slaap opgewekt door de boodschapper, door de engel enzovoort. En wat zit hij dan? Dat er dingen in het verborgene gebeuren. Hoe werkt zo'n machine? Zouden wij vragen. Loopt hij op aardolie of... Nee. Het gaat om de bediening van olie, maar het is geen aardolie. En er zit geen machientje tussen, geen pomp, geen regulator, laat staan een computer. Vind je dat ook zo erg? Dat alle elektrische apparaatjes van tegenwoordig, die doen er urenlang, nou ja, heel lang over voor ze iets doen. Heb je dat ook? Vind je dat zo storend? Vroeger deed je gewoon het knopje om en dan werkte het. En tegenwoordig doe je het knopje om en dan gaat het ding opstarten. En dan moet je wachten tot er een keer wat... Dat heet vooruitgang, ja. Maar toen maar. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Enzovoort. En dan vers 11, verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En nog een keer, vers 12, wat zijn die twee takjes? Want het woord voor boom is het woord voor hout. Dus er hadden net zo goed takken kunnen zijn. Dat maakt voor de symboliek verder niks uit. Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn die goud van zich gieten? En dat goud, dat is dus de aanduiding van de olijfolie, onder verwijzing naar de kleur. Maar gouden olie betekent leven. Olijfboom betekent leven. Ook in de symboliek buiten de Bijbel is dat bekend. De olijfboom staat voor leven. De wereld is vol symboliek. Toe maar. En als het goud is, is het dus eeuwig leven. En hij sprak tot mij zeggende, weet gij niet wat deze zijn? Weer, hè? Weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heer. En toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken welke voor de heren der ganse aarde staan. Maar die tekst, dat is die tekst in Openbaring 11. Deze zijn de twee olijfbomen die voor de God der aarde staan. Ik moet zeggen Openbaring 11 vers 4, hè, waar we vandaan komen. Kortom, als je oppervlakkig leest, als je gewoon spontaan leest, dan denk je, dit is een profetie over de komst van de twee getuigen, zoals vermeld in Openbaring 11. En dat is ook zo. Maar waarom elke keer, weet je wat dat is? Weet je dit niet? Weet je het echt niet? Nee, weet je niet. En dan weer een keer de vraag, maar wat is het dan? Weet je het niet? Nou ja, enzovoorts. En dan komt er nog niet een antwoord. Deze zijn de twee olietakken. Hebben u dat? Nou, via Openbaring 11 weet je dan, die olietakken worden geïnterpreteerd als getuigen. Zij zijn namelijk degene die het woord van God prediken of getuigen. Maar als het heet getuigen, gaat het altijd over de opstanding van Christus. Als de Heer tot zijn discipelen zegt, gij zult mijn getuigen zijn, hoeven ze niet te getuigen van zijn kruisiging, maar wel van dat ze hem gezien hebben daarna. Van de opgestane. Bovendien, getuigen in het Nederlands heeft bij gelegenheid de betekenis gekregen van de twee beren. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Heb je het gezien? Ja, ik was er getuige van. Fout. Getuigen is het spreken, het verslag doen van wat men gezien, gehoord, aanschouwd, getast heeft of zo. Van bijvoorbeeld het woord des levens. Heb u dat? Een getuige is iemand die voor de rechtbank onder eedzwering komt vertellen wat hij heeft waargenomen. Dat is getuigen. En gij zult mijn getuigen zijn, wil zeggen dat men zou getuigen van wat men gezien heeft. Namelijk van de opgestane Christus. Waarom moet daar een getuige voor verschijnen? Nou ja, omdat de opgestane niet aan publiek, dat wil zeggen in het openbaar, verschenen is aan het volk. Sindsdien namelijk, sinds zijn kruisiging, verbergt hij zijn aangezicht. Hoe weten we dan of hij is opgestaan? Hoe kunnen we dat zeker weten? Omdat hij verschenen is en petit comité, jawel, aan een kleine groep. Nou ja, klein, 500 in één keer, zegt 1 Korinthe 15 in dit verband. 500 in dit verband is hij als de opgestane verschenen. Dat was in Gallië, in Galilea. En zij zijn zijn getuigen. Zij prediken dus ook inderdaad de opstanding van Christus. Heb u dat? En dat is het evangelie. Namelijk dat het woord vervuld is geworden. Dat de beloften Gods gematerialiseerd zijn. Kortom, dat het woord is vlees geworden. En dus dat de Heer Jezus als de Messias is opgestaan uit de dood. Want dat is wat het betekent. Heb u dat nog? En de opgestaan is geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. Eeuwig leven dus. Eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk 5. Maar waarom zo'n ingewikkelde constructie van, heb je het gezien en wat is het? Nee, ik weet niet wat het is. Nou, wat is het dan? Nou, dan moet ik u in de eerste plaats opwijzen hoe dat ongeveer zit met dit soort profetieën, waarvan we er vele hebben. Dat is deze. Als ooit gezegd wordt van iemand dat hij de Messias is en dat dus de Messias gekomen is, dan zou in dit geval gezegd moeten worden, dat kan al wel zo wezen, maar voordat de Messias komt, komen er toch eerst nog twee getuigen. Er komt toch eerst nog een tijd van, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarom komen die twee ook, want het is aangekondigd in Zacharia 4. Ze komen voordat de Heer komt, in zijn wederkomst dus. Hè? Want de Heer komt pas officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En deze twee getuigen, volgens de beschrijving daar, komen blijkbaar in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Hebben die nog? Mozes en Elia. Maar als iemand in de dagen van Handelingen, dus na de opstanding van Christus, zou gezegd hebben, ja, dat kan helemaal niet, want er moeten eerst nog twee getuigen komen. Want er staat toch in Zacharia 4, dan gefeliciteerd, dan hebben ze goed opgelet. Maar ze zijn verschenen. We hebben in ieder geval de drie personen die erbij waren, die het kunnen beamen. Namelijk Petrus, Jacobus en Johannes. Die kunnen getuigen van, ja, die twee die zijn geweest, die hebben wij gezien. Heb je dat nog? En waarover spraken zij ook alweer? Toch op zijn minst over zijn opstanding. Over zijn overwinning op de dood. Op de weg die hij gaan zou dwars door de dood heen. Zie? Dus inderdaad, die waren geweest en daarom werden ze ook gezien in het verleden voordat de Heer opstond uit de dood en als de Messias kon worden aangemerkt. Er moest wel aan alle voorwaarden worden voldaan. En u weet ook hoe dat was met die profetie over Elia. De Heer zei, ja, Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia en is te beschouwen als een vervulling, althans een toepassing, maar als een vervulling van die profetie over Elia. Meer ga ik daar nou niet over zeggen, maar in tweede instantie, hij komt alsnog. Samen met Mozes. Maar kijk, er zit nog heel wat anders achter. Want laten we nou eerlijk wezen, wij lezen Zacharia 4... en wij weten verder niet zoveel, dan kom je toch niet op het idee dat hier sprake is van twee personen, laat staan dat ze nog Mozes en Elia heten, die eerst moeten komen. Het moet wel duidelijk zijn dat het is voordat het koninkrijk van de Messias openbaar zou worden. Heb u dat? Het is nog door kracht, nog door geweld. Maar hoeveel profetieën wilde u hebben? Waar staat dat bezemerachtig dat koninkrijk komt door kracht en geweld? Met oordelen over alle volkeren, beginnende bij het Joodse volk, dan wel Israël, wat u maar wil. Maar over alle volkeren. Echt wel met kracht en geweld en met bloedvergieten. Niet te min, zeg. Toch? En hier staat dat het kennelijk dat er eerst iets anders is. Nog door kracht, nog door geweld. Dat komt kennelijk pas later. Maar voordat het zover is, komt eerst dit. Nou ja, door de geest. Maar ik weet niet, we hebben de laatste jaren op onze zomerconferentie hebben we uitgebreid gehad over de nog onvervulde profetieën en dus de omstandigheden rond die 70ste week. Dus het mogen duidelijk zijn dat die periode van 7 jaar na de opname van de gemeente en voordat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg verdeeld wordt in 2 gelijke helften van 3,5 jaar. En de eerste helft heet vrede en geen gevaar. Dat is de tijd van de ruiter op het witte paard. Zonder pijlen, maar wel met een boog. Weet u nog? De vrede. En daarna de 3,5 jaar van grote verdrukking. Dan wel haastig verderf. Eerst 3,5 jaar vrede. Dan is het dus rustig. Volgens Daniël 9 vers 27 begint dat ook met een verbond. Dat is dus vrede per definitie. En specifiek met betrekking tot Jeruzalem. Want eigenlijk hebben we het alleen maar over Jeruzalem. Ook in Openbaring 11 bij die twee getuigen. Gaat ook alleen maar over Jeruzalem eigenlijk. Toch? Kortom, Die 3,5 jaar zijn een periode zonder geweld, maar wel met de werking van de geest. Logischerwijze, want die werkt via die twee getuigen. Van olijfolie kun je trouwens ook zeggen dat het een beeld is van... Het is leven, maar je kunt dus zeggen het is geest, dat is namelijk leven. En er komt niemand aan te pas, geen mens doet dat, God doet dat. Maar hij doet dat via die twee pijpleidingen. Dat zijn die twee getuigen, dat heb je toch, hè? In de eerste helft van de 70ste week. Maar ja, dat is de toekomende vervulling daarvan. Maar dat lees je hier zomaar niet in. Ik blijf van mening, als je dit hoofdstuk leest, kom je niet op het idee van, daar zijn er twee en die komen dan enzovoort. En, het is dat Openbaring 11 het zegt, dus ja, het is zo. Maar met deze profetie is het vaak veel ingewikkelder. Het punt is namelijk dat wij leven in de dagen die hier beschreven worden. Niet door kracht, maar nog door geweld. Niet dat er geen kracht en geweld toegepast wordt in onze dagen. Maar het is niet het werk des Heren. En het dient ook niet tot verbreiding van het koninkrijk of messiaanse zegeningen of wat dan ook. De Heer werkt in onze dagen niet op die manier. In zijn wederkomst wel hoor. Echt wel. Maar in onze dagen niet. In onze dagen doet hij een werk dat niet door kracht nog door geweld plaatsvindt, maar door zijn geest. In het verborgene. Ik weet niet hoe u dat ziet, maar ik vraag me tegenwoordig nog wel eens af hoe dat nou eigenlijk kan, dat wij tot vandaag nog steeds de Bijbel hebben, terwijl de even door de hele mensheid en zeker de religieuze wereld alles in het werk gesteld heeft om ons die Bijbel te ontnemen. En dat wij hem nog steeds hebben en dat hij voor ons toegankelijker is zelfs meer dan ooit tevoren. Het gemak waarmee we die Bijbel kunnen openen en bestuderen enzovoort. Hoe dat eigenlijk kan. Na zowat 2000 jaar. Zie? Wat is het nog steeds? En hoe dat komt? Ja, door zijn geest. Dat doet de Heer. Dat doet de geest des Heren. Dat betekent, hij doet dat in het verborgene. Daar hebben wij verder geen weet van. Daar zijn wij ook niet verantwoordelijk voor. Maar ook hier denk ik dan, en ik stond erbij en ik keek ernaar en het gaat toch door. Hoe, snap ik ook niet. Maar het is ook geen mensenwerk. Heb je dat nog? Dat zijn onze dagen. En die figuren, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, maar die profetieën die we in de Bijbel hebben, die dan zo'n betrekkelijk geforceerde vervulling krijgen of gekregen hebben in het verleden, zijn in wezen ten diepste en in hoofdzaak profetieën over onze tegenwoordige tijd. Dat ligt daarin besloten. Heb u dat? Waarom was het nou nodig dat er iemand kwam om de weg te bereiden van de Heer Jezus? U weet wel, Jesaja 40. Maak rechte paden en wat het maar is. Hè? De stem des roependen in de woestijn. Johannes de Doper, de weg bereiden voor de Heer Jezus. Waarom was dat voor nodig? Wat heeft hij dan gedaan waardoor de weg voor de Heer bereid was? Wat heeft de Heer er voor hulp aan gehad? Hebben ze ooit overleg gepleegd over wat er moest gebeuren? Bij mij weten niet. Eerder krijgen we uit de Bijbel de indruk dat ze nooit met elkaar gesproken hebben. Er was zelfs discussie tussen hun beide discipelen onderling. En een soort naijver ook nog. Wat heeft Johannes dan tot stand gebracht waar de Heer Jezus gebruik van heeft kunnen maken? Waarom was hij daar? Nou, eenvoudig, hij was daar, zegt hij zelf, omdat Jesaja over hem gesproken heeft. Jesaja 40. over die weg bereiden en rechte paden maken en wat het maar was. De stem des roependen in de woestijn. Maar weet u, het is dat wij weten dat het over Johannes de Doper gaat. Maar anders hadden wij heus gedacht, en ik denk dat ook, dat het de profetie is over de Heer Jezus zelf. In onze tegenwoordige tijd. Waarbij in onze dagen de weg bereid wordt voor de komst van de Messias. Zijnde niet maar alleen de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar inclusief zijn hele lichaam. Dat wil zeggen de komst van de mystieke Christus, namelijk Christus en zijn gemeente in de toekomst. En hij is nu de weg aan het bereiden voor zijn wederkomst. Dat is wat het is. Maar dat is een verborgenheid, dat zou voor een ongelovig volk bovendien verborgen moeten blijven. Dat is het ook feitelijk nog steeds, maar de Heer heeft het ons bekendgemaakt en wij leren deze dingen nu zien. Als iemand gezegd dat er moet nog een voorloper komen, dus Jezus kan niet de Messias zijn, dan wordt gewezen op Johannes de Doper. Dat is hem. En dat is de functie die hij vervuld heeft als stand-in, om zo te zeggen. Wij noemden dat vroeger ook wel een voorvervulling van de profetie. Maar het is meer dan dat. In die vervulling is hij een illustratie van hoe het later zou gaan. En zijn prediking in de woestijn buiten de legerplaats is een uitbeelding van de positie van de gemeente in onze dagen. En levert het hier op aarde wat op? Nou, nauwelijks. En als het al wat oplevert, dan is het dat gelovigen, degene die geloven, inderdaad ook zich begeven naar de woestijn en daar in de woestijn buiten de legerplaats samenkomen om de Heer een feest te vieren. Ik gooi even wat schriftplaatsen door elkaar voor het gemak. Maar ik meen het heel serieus. Dat is hoe het gaat. Kortom, die twee getuigen uit Zacharia 4, dat slaat op de gemeente. En waarom het er twee zijn? Nou ja, beide zijn een type van Christus, maar daar ga ik nou niet meer verder op in. Maar waarom het er twee zijn? Dat is omdat de gemeente dubbel telt, want de dubbele is de eerstgeborene. Of andersom, de eerstgeborene telt voor twee. Ik kom er ook vandaag niet aan toe, dus u houdt het nog te goed. Maar later komen we in Handelingen 2 terecht, ooit. En daar is meteen sprake van het Pinksterfeest. Maar dat is een tamelijk nietszeggende term. Want eigenlijk is dat het feest van de eerstelingenbroden. En dat zijn er twee. Net zo. Er zijn er twee. En die twee broden worden beschouwd als één. Net als de twee bokken op Grote Verzoendag trouwens, maar dat terzijde. Maar die twee broden worden beschouwd als één offer. En eerst de eerstelingen broden, bewogen voor het aangezicht des Heren. Maar ze zijn er twee, maar ze zijn een uitbeelding van de gemeente die levend gemaakt is en leeft voor het aangezicht des Heren, voor God. En op de dag van dat, van de eerstelingenbroden, op die dag vindt plaats de manifestatie van de Heilige Geest. Om te demonstreren dat God daadwerkelijk dat werk begonnen is, dat uitgebeeld wordt in die eerstelingenbroden. Maar het zijn er twee. Als uitbeelding van het eerstgeboorterecht. En weet u nog hoe het was met het eerstgeboorterecht binnen Israël? Dat ging meteen naar twee, een dubbele, naar de beide zonen, weet u wel, Ephraim en Manasse die verwisseld werden. En dan staat er, alzo zegen de Heere Jozef. Ik roep altijd, het was over het hoofd van Jozef heen. Het was een sprongetje eroverheen. Ik denk dat dat ook illustratief is, maar niettemin staat er, hij zegende Jozef. Maar het waren de beide zonen van Jozef, Ephraim en Manasse. Daar gaat het om. Op een of andere wijze wordt de gemeente uitgebeeld door een twee. Zie? En dat is het dan. Dat is de werkelijke betekenis, de essentiële betekenis van Zacharia 4. Met andere woorden, want je moet het wel bij elkaar houden. Mozes en Elia samen zijn een uitbeelding van de gemeente. Zij vervullen de functie van de gemeente. Geforceerd, want voordat de Messias definitief komt, krijg je eerst de gemeente. Maar dat is een verborgenheid. Dus voordat de Messias officieel komt, krijg je eerst die twee getuigen. Als vervulling van Zacharia 4 en het zijn Mozes en Elia. Gezien op de berg der verheerlijking met grote nadruk driemaal vermeld. Matthäus, Marcus, Lucas. Hetgeen wat toch erg nadrukkelijk is voor een gebeurtenis die historisch van geen enkel belang was. Maar toch, voor ons is het dus wel van belang. Hebben jullie dat nog? En na de voltooiing van de gemeente, na de opname van de gemeente, krijg je gewoon, maar dat heb ik al zo vaak verteld, daar krijg je dus van noodzakelijk de situatie dat alle gelovigen van de aarde weg zijn. Dat kan niet, want de Bijbel leert iets als een gelovig overblijfsel dat er altijd zou zijn. Maar aangezien toch heel de gemeente wordt opgenomen, worden twee anderen, want je moet er minstens twee hebben als getuigen, zegt de Bijbel. Worden twee anderen in de positie van de gemeente hier op aarde geplaatst. En dat betekent als koninklijk priesterlijk volk. Om het woord Gods te bewaren en dus te prediken. En omdat ze van de grond af aan opnieuw moeten beginnen, beginnen ze dus weer bij Jeruzalem. En dat is Openbaring 11. Heb u dat? Waar nog bij komt dat ik verwacht dat Mozes en Elia geweten hebben wat hun wonderen, die ze verrichten, om zo te zeggen, wat dat betekende. Ik heb het nog nagevraagd aan Petrus. En die zei iets van, nou ja, de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht. Met betrekking tot de tijd, staat erbij, met de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En ze hebben geweten dat ze geprofiteerd hebben van de genade die ons geschied is. Met andere woorden, zij wisten daarvan, want ik beschouw ook hun wonderen die zij deden als profetieën. Want God heeft eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Met andere woorden, het werk van de profeten, het profetisch werk van de profeten, bestond niet alleen uit verbale dingen, uit tekst. Maar ook uit daden. En dus zeker de wonderen die zij verrichten. En als ze die bestudeerd hebben, moeten ze begrepen hebben hoe dat zo in elkaar stak, zal ik maar zeggen. Wat dat allemaal uitbeelde. Hebben we die nog? En vandaar Mozes en Elia. En als je eenmaal aan ze gewend bent, zijn het dus gewoon twee mannen in witte klederen. Maar zij moeten hier op aarde alsnog in de toekomst het werk van de gemeente voortzetten. Zij kenden de gemeentelijke waarheid. Ik weet het zeker. In ieder geval weet ik het zeker van Mozes. Ja. Op de berg, weet u wel. Mozes werd wat getoond, op een of andere wijze, in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik dan niet, maar hem werd wat getoond en daarna werd tot hem gezegd, zie dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. Heb u dat? Maar wat hij op de berg gezien heeft, is heus niet de maquette van de tabernakel, hoor. Dan was hij trouwens beter getoond geworden aan Bezaliel en Aholiab. Want die waren verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Maar wat Mozes gezien heeft, is geestelijke waarheid. En wat daarna volgde, dat was het uitbeelden van die dingen in kunst. Dat is wat kunst is. Zie? Geestelijke waarheid. Uitbeelden in vorm. Beeldende kunst heet het dan. Hè? Het beeld wat uit. Wij zitten met de armoei van onze tegenwoordige tijd. Dat ook beeldende kunst helemaal niks meer uitbeeldt. Toch? Wat beeldt het uit? Nee, niks. Het is alleen een beeld waarvan, ja, dat weet niemand. Dat mag je zelf weten. Dat is geen rijkdom, dat is armoe. Dat heet rotzooi. Volgens een van de kunstenaars heeft het hardop geroepen. Dat weet iedereen. Hij zei, ik rotzooi maar wat aan. An apple a day keeps the doctor away. Was Karel, ook een Karel, appel. Toen hebben wij het netter gemaakt, het woord. En nu roepen wij dat hij zei, ik appel maar wat aan. En zo gebruiken wij de term, wij appelen maar wat aan. Maar het is rotzooi. Je smijt ergens wat verf, liever niet tegen de muur, want het druipt eraf. Dus je legt een laken op de grond of wat dan ook maar. Je gooit dan wat verf op en dan loop je er een keer doorheen. Of je fietst er doorheen, of je jaagt je hond er doorheen. Of je kleinkind, dat werkt nog het best eigenlijk. Maar toe maar. En dan heb je een schilderstuk en dat kost, dat levert een kapitaal op. Of je tekent allemaal van die vierkante vakjes en die vul je dan in met drie verschillende kleuren. Wat meer potloden had de man niet. Wij op de kleuterschool ook niet. En wij deden dat daar al, maar wij kregen er nooit geld voor. Nou ja, laat maar zitten. Het beeld niks meer uit, maar dit beeld wel wat uit. En dat is maar waar het om gaat. Zij brachten, Mozes en Elia moeten die dingen geweten hebben. Hoe dat was met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Paulus beroemt er zich later op. Die schijnt net als Mozes en Elia ook op diezelfde berg geweest te zijn. Heb je dat nog? Nou ja, schijnt. Ik weet het zeker. Maar toen maar. Op diezelfde berg, eerst Mozes, later Elia en later Paulus. En of dat in het lichaam geschiet is of uit het lichaam, ja, dat weet ik niet. Maar hij heeft het wel gezien en hij beklaagde zich over. Maar daar is men al lang de draad kwijt in 2 Korinthe. Wat is het, 11, 12? Is men al lang de draad kwijt, maar daar beklaagde hij zich erover dat hij wat hij gezien heeft niet kan vertellen. Daar heeft men van gemaakt dat het van de Heer niet mocht. Maar het is andersom, hè. Het was zijn opdracht om ervan te vertellen, maar het mocht van de Korintiërs niet. En die situatie kennen wij tot vandaag nog steeds. Het moet een eenvoudige en praktische boodschap zijn van hooguit 10 minuten. Nou, dat is praktisch. Jongen. Wat een theorie, denk ik dan. Dat dat praktisch zou kunnen zijn. Toen maar weer. Kortom, het gaat om gemeentelijke waarheid. Of wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. Dat heeft Mozes gezien, dat heeft Elia gezien. En in hun tekenen, de wonderen die ze deden, wordt dat geïllustreerd. In de tabernakel wordt het trouwens ook geïllustreerd. En uitgelegd in essentie in Hebreeën 9 dan, in ieder geval. Dus ja, zo is dat. En omdat ze het gezien hebben, zijn ze ook de eerste kandidaten om daadwerkelijk in een gemeentelijke positie te komen. En dat komen ze ook, want ze zullen, zodra de gemeente weg is, het werk van de gemeente op aarde voortzetten. En dat loopt dan ook uit op hun dood, opstanding en hemelvaart. Alsnog. Heb u dat? En dat kan nooit aan het eind van de 70ste week zijn. Dus is het inderdaad in het midden van de 70ste week. Dat ze gedood worden en na 3,5 dag opstaan, worden ze weder levend en varen ten hemel. Heb u dat nog? Mozes en Elia zijn de uitbeelding van de gemeente. Waarbij Mozes, hij was niet uit Juda, hij was uit Levi. Maar Mozes wordt wel beschouwd als de koning van Israël. Niet omdat hij dat officieel was, maar hij wordt wel één keer, geloof ik, ergens zo genoemd in het voorbijgaan. Maar hij is in ieder geval een type van de toekomende koning. Maar hij is de man die het voor het zeggen heeft, de politiek leider, om zo te zeggen, van het volk. Mozes, in de functie van wereldlijke macht. Heb je dat nog? Uitdrukkelijk niet de priesterlijke macht, want die lag bij zijn broer. De religieuze macht, die lag bij Aaron. Maar Mozes vertegenwoordigt het koningschap. En Elia, voor zover wij kunnen nagaan, Sommigen kunnen niet zo ver nagaan en willen niet zo ver nagaan. Maar Elia heeft er alle schijn van dat hij uit Levi was en een priesterlijke functie vervulde. Dat staat niet expliciet in de Bijbel, maar het feit dat hij ergens woonde, aanspreekbaar was over Bijbelse zaken, althans zaken met betrekking tot het woord van God. Dat geldt voor Elisa daarna trouwens ook. Verondersteld of suggereert op zijn minst dat hij een priester was of minstens was uit Levi. En als je dus Mozes en Aaron bij elkaar hebt, heb je de vertegenwoordigers van het koningschap en priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. En van dat nieuwe verbond getuigden zij in hun tekenen, in de tekenen die zij deden. Heb je dat nog? Zo niet, ja, dan kost het veel meer tijd om die dingen te illustreren. En of dat nu zo nuttig is, weet ik niet. Maar het gaat er maar om dat wij deze twee getuigen, om zo te zeggen, dat we ze herkennen. En ook al heten ze dan in Handelingen 1 niet Mozes en Elia, het zijn Mozes en Elia. Uiteraard. Bij de opgewekte Christus en dan zijn hemelvaart. Maar dat is precies wat in de tekenen gewoonlijk werd uitgebeeld. Deze dingen. Dat de Heer een werk doet onder het nieuwe verbond, maar in het geheim voor het volk in het algemeen. Maar tot zegen van ieder die zich daarvoor aanmeldt, om zo te zeggen. En die tekenen zelf zijn een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Ik bedoel, iemand als Naaman, zal ik maar zeggen, die genezen wordt en notabene uit Damascus komt. U weet wel, van die plaats van die knecht van Abraham, die zijn zoon zou worden, de Damaskener, Naaman enzovoort. Dan weet u toch dat uit het buitenland kwam maar Israël, werd genezen, de Jordaan door zijn beeld van dood en opstanding, gereinigd van zijn melaatsheid en ging weer terug naar huis. Het buitenland, enzovoort. Dit soort dingen. Dan had je nog die, Gehazi. Nee, Gehazi is een beeld van het Joodse volk. Dat moet alles hier op aarde een nut hebben, een functie hebben en verder niet. Gaat het allemaal nou niet uitleggen, maar het gaat om het beginsel. Het teken wat wij hier, want daar gaat het me in wezen om met dit onderwerp. Het teken wat wij nu dus vinden, is dat we in het decor, om zo te zeggen, van die geschiedenis, Handelingen 1, 2 en wat er verder volgt, bij rond Pinksteren, in het decor verschijnen daar deze twee mannen. Die hadden er net zo goed niet kunnen zijn. Er had ook gewoon een stem uit de hemel kunnen komen. Dat zou niet voor het eerst geweest zijn. En die had ook kunnen zeggen, deze Jezus zal al zo wederkomen. Toch? Maar het wordt theatraal gedemonstreerd, maar daar hebben we het vorige keer natuurlijk over gehad, op de Olijfberg, uitbeelding van de gemeentelijke positie voor Jeruzalem, namelijk voordat het koninkrijk openbaar wordt, na de verwoesting van Jeruzalem eerst. Zie? En dan hemelvaart. Maar hij zal al zo wederkomen, dat wil zeggen, wij zeggen het is de hemelvaart, maar in werkelijkheid is het een uitbeelding van zijn wederkomst. De film draait achteruit, zal ik wel gezegd hebben, zoiets. Dat is wat het is. En dan als getuigen, degene die er wat over te zeggen hebben, vinden we inderdaad twee getuigen. Dus als hierna in Handelingen 2 iemand zou zeggen, er moeten eerst twee getuigen komen, want anders dan, voordat de Messias komt, dan is het antwoord, ja, die hebben we net gehad. Enige malen. Heb u dat? Bij de verering op de berg, bij het geopende graf en hier ter gelegenheid van de zogeheten hemelvaart van Christus. Dat is wat wij hier vinden. En daarmee is niet het eind. Het punt is namelijk dat die twee getuigen in zichzelf een beeld zijn van gemeentelijke waarheid. Zij staan voor de gemeente als zodanig in onze dagen. Net als de Olijfberg zelf. En net als die gebeurtenis hier. Je ziet hem opvaren, maar hij zal wederkomen. Maar in de tussentijd verzamelt God zich zijn gemeente zijn volk voor zijn naam enzovoort. Dat komt pas niet in Handelingen 28 of nog later of net iets daarvoor of iets dergelijks. Die dingen worden hier geïllustreerd al voordat de discipelen of een van de discipelen voor het eerst met vrijmoedigheid namelijk het evangelie mag prediken. Heb u dat? Dat komt niet pas later als onvoorziene omstandigheid, maar het ligt al vast en het wordt geïllustreerd in de omstandigheden. En dat is ook natuurlijk niet voor het eerst, want eigenlijk is het zo, maar dat is nu eenmaal ons onderwerp, nu niet. Maar het ligt natuurlijk ook vast in alle wonderen die de Heer zelf deed. En hierna de apostelen ook in de volgende hoofdstukken. Ik bedoel zo'n blind geborene, of zo'n, wat zullen we roepen, een blinde, Bartimeus. Het waren er trouwens ook twee, heb je dat wel eens gelezen? Bij de Heer trok door Jericho. Het ene verhaal staat, er was één blinde, de andere staat, er was twee blinden. En een andere verhaal staat, het was Bartimeus. Dan heb je twee mannen met één naam. Nog zo'n voorbeeld. De Emmausgangers, zuster, ik zie het aan je mond. Ja, de Emmausgangers, twee mannen met één naam. Ze zijn een beeld van de gemeente als zodanig. En het wordt uitgebeeld met het getal twee. Vanwege dat eerstgeboorterecht. En ze zijn ook eersten. Snap je wel? En die lammen te Bethesda. En die man met die verdorde hand. Hij leeft verdacht veel op Jerobeam trouwens. Met een verdorde... Hè? Met die verdorde hand. En dan strek hem weer uit, ja. Maar het was in de synagoge. Maar toen maar. Dat wie het ook is, mannen of vrouwen, al diegenen die het voorwerp waren van die wonderen die de Heer deed, zijn allemaal stuk voor stuk een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, dat andere volk, waaruit dat vruchtbaar gemaakt zou worden en waaruit de gemeente zou worden voortgebracht. En dat staat allemaal op voorhand vast. Dat is vastgelegd in het Oude Testament, in de profetieën, maar ook in de beelden en de Bijbelse symboliek natuurlijk. Daar gaat het om. Dat is niet een onvoorziene omstandigheid. Dat is volstrekt volgens het boekje. En natuurlijk ligt het vast in die verwisselingen altijd al in Genesis. En in laatste instantie natuurlijk de verwisseling van koningschap en eerstgeboorterecht. En daarna de verwisseling van 2 en 10 stammen. Doet de Heer zijn werk niet via de ene lijn, dan via de andere lijn. En de Heer doet het nu via de andere lijn. Niet pas als een noodgreep, maar in overeenstemming met de planning. Zie? Waarmee maar gezegd wil zijn dat gemeentelijke positie en werk en erfenis gebaseerd is op Gods beloften in het Oude Testament reeds.